Laten we nog even een moment nemen om op zijn aanwezigheid te focussen. Ik weet dat we uit aanbidding komen, maar ik kan er toch nooit genoeg van krijgen. Dank u, Jezus, dat u hier bent. Dank u dat u in de aanbidding bent. Dank u dat u in de stilte bent. Dank u dat u in woorden bent. Dank u dat u hier bent vandaag, Vader. Dank u dat u ons kent, elke haar op ons hoofd geteld heeft. Elke stap die wij zetten, dat u ons zitten en ons staan kent, Jezus. Dank u dat u weet hoe wij hier zitten. Dank u dat u altijd weet wat we nodig hebben, Vader. Als je hoop nodig hebt deze ochtend, hij is hoop. Als je vreugde nodig hebt, hij is vrede. Hij is vreugde, hij is ook vrede. Als je vrede nodig hebt, hij is vrede. Vraag hem erom en hij zal het je geven. Als je je zwak voelt, hij is je kracht vanochtend. Vraag hem om kracht. Als je stilte in een storm nodig hebt, vraag hem om stilte, vraag hem om rust. Dank u, Jezus, dat u koning bent, koning der koningen, dat u heerst over alles. Vader, u heerst over deze dienst. Heer, ik draag ook deze dienst aan u op. In Jezus' naam. Amen. Goedemorgen. Oh, ik krijg antwoord, dat is leuk. Goedemorgen, ik hoop dat jullie fijne vakantietijd hebben gehad. Ik wel. Ik ben ook lekker een paar weekjes weg geweest. Ik ben onder andere in Oeganda geweest. Dat was echt super bijzonder. En heel veel gezien daar. Misschien deel ik daar nog een andere keer wat meer over. Dus ja, het is voor mij vandaag de eerste keer dat ik spreek op zondagochtend. Dus ook wel een beetje wennen. Het is gek zo'n apparaat over je oren en zo. Maar ik heb er ook zin in en ik geloof dat God wil spreken vandaag. En ik was een beetje zenuwachtig, maar een paar maanden geleden toen vertelde ik mijn vader van ja pap, ik ga spreken op de 25e. En toen moest hij lachen. Hij zei ja, dan heb ik geluidsdienst. En dus hij zei, nou, geen zorgen, Anne, als het dan niks is, dan zet ik gewoon het geluid uit, joh, dat maakt niet uit. Dus dat heeft mij enorm gerustgesteld, zoals je begrijpt. En nee, ik denk niet dat hij het gaat doen vandaag. Ik denk het niet. Wat zei je? Ja, nu trigger ik hem wel. Dit is wel verleidelijk natuurlijk. Nee hoor. Mijn vader die is een van de mensen in mijn leven die mij het meeste aanmoedigt. Dus ik zou je ook even een complimentje geven. Nee, maar het is de waarheid ook. Oké. Nou, ik sta hier vandaag en ik wil eigenlijk beginnen met dat het gewoon een wonder is dat ik hier überhaupt sta. En daar wil ik gewoon God alle eer voor geven. Ik groeide echt op als een meisje gevangen in angst en ziekte. Ik was enorm onzichtbaar, eigenlijk mijn hele jeugd. Ik had een chronische ziekte en kon heel veel dingen niet meedoen. En daarbij was ik ook enorm bang. Ik was bang voor mensen, bang nou ja, voor heel veel dingen, want ik kon ook niet zoveel. En ik was ook bang om überhaupt voor vier mensen te spreken, zeg maar. Dus het is gewoon echt een getuigenis van de transformerende kracht van God. Ja, amen. Ja, alle eer aan hem gewoon. Van hoe hij levens kan veranderen. En ja, daar wil ik hem echt alle eer voor geven. Goed, laten we beginnen aan het begin. Mijn boodschap vanochtend gaat over de God van de generaties en hoe hij door de tijd heen van generatie op generatie werkt. Hoe hij door de generaties ook werkt en ook wat zijn beloftes zijn voor de generaties. Daar gaan we induiken en we gaan beginnen met een stukje geschiedenis. We gaan even op reis van 1700 tot 2000. Want God heeft hele bijzondere dingen gedaan. Ik heb een enorme passie voor Gods aanwezigheid en deze zomer heb ik een boek gelezen van Robert Slaerden. Het gaat ook over momenten in de geschiedenis waarop God bijzonder aanwezig was. En het begint eigenlijk in 1700. Daar begin ik althans, want God is zo eerder begonnen. Natuurlijk Genesis, je kent het verhaal. Maar ik begin even in 1700. Want dit was een generatie die zo krachtig door God was gemarkeerd, dat het generaties daarna vormde. In Amerika, Kentucky, Tennessee en New York begon in 1700 een krachtige opwekking. Dagenlang waren er bijeenkomsten in tenten, gewoon op grasvelden. En mensen kwamen van heinde en verre om in aanwezigheid van God te zijn. En om in die bijeenkomsten te zijn. Nou, onder andere Charles Finney was een belangrijke persoon in die beweging. Misschien ken je hem wel. En wat er gebeurde, is dat doordat God mensen transformeerde, ging de cultuur transformeren. Mensen die zich eerder totaal niet betrokken bij maatschappelijke problemen, gingen zich ineens daarbij betrekken. En in de jaren van die opwekking kwamen er enorme sociale hervormingen. In de jaren die volgden leidde dat tot zelfs afschaffing van slavernij, bewegingen voor vrouwenrechten, bewegingen tegen alcoholisme. En dat had dus enorme impact op de generaties die volgden. Het had zelfs zo'n impact dat wat er toen gebeurde in die opwekking werd verankerd in de Amerikaanse wetten en identiteit. Moet je nagaan hoeveel generaties de vruchten hebben geplukt van die beweging van God. In 1859 in Ierland en Wales begon God te bewegen nadat een groep ging bidden voor opwekking daar. God was zo bijzonder aanwezig dat zonder tussenkomst van mensen zich radicaal bekeerden, zich afkeerden van alcoholisme, van criminaliteit. Ze konden gewoon langs een gebouw lopen en werden geraakt door de overtuiging van God dat ze hem nodig hadden, dat ze verkeerd bezig waren. In die tijd stonden ook heel veel zendelingen op om het evangelie te gaan verspreiden aan de naties. Alweer had het impact op de generaties. In 1906 in Los Angeles was het begin van de Pinksterbeweging. God was zo bijzonder aanwezig daar dat er in een tijd van verdeeldheid ineens eenheid kwam. Want wat was er aan de hand? Afro-Amerikanen, blanken en mensen van andere etniciteiten, die kwamen niet samen. Die konden alleen in aparte groepen leven. En voor het eerst in die tijd kwamen zij samen om te aanbidden, om te bidden, om dezelfde God te zoeken. Mensen kwamen van allerlei landen om daar God te ontmoeten en alweer had het impact op de generaties. Het mooie is dat God zich openbaart, telkens weer op een nieuwe manier. Want de mensen in 1700, die wisten, althans, die maakten het ook niet mee, maar die wisten ook niet hoe God zou werken in 1900. Omdat hij niet beperkt is door wat hij in een eerdere generatie heeft gedaan, maar geopenbaard. En vanaf Genesis heeft hij zich aan elke generatie al openbaard. wie hij is, wat zijn karakter is. Telkens weer doet hij iets nieuws. En ik denk, als hij generatie markeerde in 1700, in 1800, in 1900, waarom niet in 2000? Ik geloof echt dat hij in 2000 ook een generatie wil markeren met zijn aanwezigheid. En het zet hem ook echt aan het denken. Want als je kijkt naar Amerika bijvoorbeeld en ook Engeland, waar God zo bizar heeft bewogen, dan denk ik ook van, er lijkt steeds minder van over te zijn. Er lijkt steeds minder van over te zijn. Daarom hebben we weer een nieuwe generatie nodig die gemarkeerd is door hem. Want het ligt niet aan hem dat er steeds minder van over is. De geest van God verbindt altijd de generaties. Dat gaan we zo in de Bijbel zien. En de duivel die werkt hard om helaas de generaties te scheiden. Want als het koninkrijk van God zichtbaar wordt in een generatie, dan probeert de duivel om de andere generaties die ervan af te houden, zodat het niet wordt overgedragen. Want zoveel in het koninkrijk van God dat wij ontvangen, is niet voor onszelf. Is om door te geven. We gaan even kijken naar hoe het nu is met de generatie van nu. Ik zoom eventjes in op de jongste generatie. Want dat is, wat, ja, ik denk dat die op dit moment echt een enorme beweging van God nodig hebben, eerlijk gezegd. De jongste generatie op dit moment is generatie met de meeste identiteitsproblemen die wel geregistreerd zijn, denk ik, in de geschiedenis. Er is nog niet eerder zoveel antidepressiva uitgedeeld als aan deze generatie. En zoveel jongeren zijn gediagnosticeerd met burn-out. Zo. Heel moeilijk woord. Ik denk ook dat het te maken heeft met dat we een digitale generatie zijn, persoonlijk. Maar het punt is, deze generatie is een van de meest angstige generaties ooit. Door constante stroom aan social media, politiek, oorlogsberichten, heeft deze generatie een totaal ander beeld van gevaren in de wereld. En deze generatie heeft de waarheid van Jezus nodig. Zo hard nodig. En als ik het hier toch over heb, wil ik ook gelijk echt een moment nemen om tegen de generaties boven ons te spreken. We hebben jullie echt nodig. We hebben jullie hard nodig. Jullie wijsheid, jullie kennis over God, jullie levenservaring, jullie getuigenissen, wat jullie met hem hebben meegemaakt. We hebben het zo hard nodig. En ook de jongere generatie. Vergeet niet dat je ook wat te brengen hebt. Er zit ook kracht in je openheid, je passie, je drive en je kinderlijk geloof. Mijn punt is, we hebben elkaar zo hard nodig. We hebben alle generaties nodig om het koninkrijk van God op aarde te brengen. Nu gaan we naar misschien wel het belangrijkste deel van mijn boodschap, vind ik zelf. Wat is Gods belofte voor de generaties? Wat zegt Hij? Nou, je leest het hier. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees en uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen. En ook op mijn dienaren en dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profiteren. Het begint met, het zal zijn in de laatste dagen. Zitten we in de laatste dagen? Ja, ik hoor ja. Ja, sinds de opstanding van Jezus zitten we in de laatste dagen. Ik denk nog niet aan de laatste dag, maar je weet het nooit, hè? Dat betekent dat deze belofte voor nu is. Deze belofte was niet voor gisteren, maar voor vandaag. Deze belofte geldt nu voor alle generaties. En ik geloof niet dat er dingen toevallig in de Bijbel staan. Ik geloof niet dat er toevallig staat alle vlees. Hij noemt hier niet voor niets zonen, dochters, jonge mannen, ouderen, dienaren en dienaressen. God wil zo zeker weten dat niemand zich uitgezonderd voelt van deze belofte. Niemand. Ik moet hierbij ook denken aan bijvoorbeeld Simeon en Anna. Twee mensen op enorm hoge leeftijd die Jezus, Jozef en Maria de eerste profetische woorden gaven in zijn leven op aarde. Hoe bijzonder is dat? Van Anna werd gezegd dat ze minstens 85 jaar was, of al 85 jaar weten we, dat is niet helemaal zeker. Maar in ieder geval mensen op hoge leeftijd. En denk ook aan David, Samuel en Maria, die allemaal waarschijnlijk in hun tienerjaren waren, toen ze door God werden gebruikt. Leeftijd is nooit een beperking voor God. Of je nou 7 bent, of 17, of 75. De Heilige Geest. De Heilige Geest is hetzelfde. Laten we naar een specifiek voorbeeld kijken van hoe God in de Bijbel door de generaties werkt. We gaan naar Timotheus. Je mag het opzoeken. In het begin van deze brief schrijft Paulus aan Timotheus. En ik vind het best wel een beetje een emotioneel begin, eerlijk gezegd. Want hij benoemt gewoon de tranen die hij heeft gelaten, omdat hij zo graag Timotheus weer wil zien. En Paulus is de geestelijk vader van Timotheus in dit geval. En ze verlangen daarna om elkaar weer te zien. En direct daarna zegt hij: daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunice. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont. Dus Paulus zegt hier tegen Timotheus: hey Timotheus, het geloof dat in jou is, dat is niet in jou begonnen. Het is heel mooi, het is begonnen niet in jouw moeder, maar zelfs in jouw grootmoeder is begonnen. Oftewel, dat jij bent wie jij bent. Dat heb je niet zelf voor elkaar gekregen, maar dat is omdat er iemand een basis voor jou heeft gelegd. Iemand heeft voor jou een basis gelegd. Even wat achtergrondinformatie. Eunice was van Joodse afkomst. Zij was een gelovige Jodin. En zij was getrouwd met een Griekse man. Dat was nogal ongewoon in die tijd. Vanwege de verschillen op cultureel vlak, maar ook gewoon in hun geloof. Dus ik kan me voorstellen dat dat wat ingewikkelde situaties met zich mee heeft gebracht voor hen. Maar het was bijzonder, want normaal kregen mannen alleen onderwijs in die tijd. Dus er wordt gesuggereerd dat Lois met haar moeder dus verantwoordelijk was voor het onderwijs van Timotheus in de geschriften. Dat kunnen we niet zeker weten, maar in ieder geval weten we dat de vruchten van hun geloof en hun werk zichtbaar werden in Timotheus. En Paulus geeft hier ook echt erkenning voor. Paulus zegt: daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is door de oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar kracht, liefde en bezonnenheid. Dit vond ik echt heel erg interessant. Dat scheelt ook al als je zelf je boodschap interessant vindt. Dat je, oh, ja, dat helpt wel als je er wel moet werken. Maar ik las dit en ik dacht, dat is toch interessant? Want Paulus zegt, je hebt door mijn handoplegging, heb je gaven ontvangen in je leven. Maar niet daarom, maar vanwege het geloof in jouw grootmoeder en jouw moeder, moet je ze aanwakkeren. En dat vond ik echt tof. Hij zegt, oftewel, don't drop the ball, geef het door. En jouw grootmoeder heeft in haar leven de prijs niet betaald, zodat het zou stoppen bij jouw moeder of bij jou. Jouw moeder heeft niet de prijs betaald, zodat het zou stoppen bij haar of bij jou. Nee, het is bedoeld om door te geven. En het laat ook iets zien dat we dus actief ook mogen aanwakkeren en activeren wat we hebben ontvangen van God en ook van de generaties voor ons. En bijvoorbeeld geestelijke ouders, mentors. En dat zet me aan het denken. Zijn er gaven in onze levens die we laten slapen? Zijn er dingen die we hebben ontvangen? Van ouders, mentors enzovoorts, die we niet gebruiken. Want wat we niet gebruiken, dat neigen we te verliezen. Wat wil jij opnieuw aanwakkeren? Als ik kijk naar mijn eigen leven, dan weet ik dat mijn leven er heel anders uit had gezien als ik niet... niet deze mensen in mijn leven had gehad die inspraak hebben, die mij de weg hebben gewezen ook. Dan heb ik het over mijn ouders, ik heb het over mentors, leraren, coaches, ook geestelijk ouders, die heel belangrijk zijn voor mij. En onder andere bijvoorbeeld mijn opa. Afgelopen jaar is mijn opa overleden. En hij was een enorm geliefd man. Ik heb echt in mijn leven, denk ik, nog nooit zoveel mensen op een begrafenis gezien, omdat hij zo geliefd was. En ja, tot op de laatste dag van zijn leven was hij ook een man van geloof. Het laatste gesprek dat ik met hem had, ging over het avondmaal. En hij vertelde mij over hoe hij in zijn eigen leven elke ochtend God zocht. Hoe hij het avondmaal vierde. Hoe hij elke dag het bloed van Jezus herinnerde. En de kracht ervan in zijn leven uitsprak. En ik zag hoe hem dat zo diep raakte. En het was gewoon een bijzonder gesprek. En ik wist toen niet dat het mijn laatste gesprek met hem zou zijn, maar dat was het wel. En een paar maanden later, de eerstvolgende keer dat ik hier in de gemeente mocht spreken, ging het over het avondmaal. En dat was, het is maar een klein voorbeeldje van alles wat ik heb ontvangen van zijn generatie, wat hij mij voorbereidt op een tijd als deze. Aan mijn moeders kant heb ik een oma en die is heel jong overleden aan kanker. En ik heb haar nooit gekend. Maar wat ik wel weet over haar is dat zij een vrouw van geloof was. Dat zij geloof had tot de laatste dag. Kanker is een lijdensweg. Maar zij heeft haar strijd met God gestreden. En ondanks dat ik haar nooit heb gekend, heb ik zelfs vorig jaar nog mensen ontmoet die haar hadden gekend. En die getuigden van haar liefde, haar geloof in God. Hoe zij zo dicht bij God leefde, ondanks het lijden. En ook zij heeft een basis gelegd voor mij. En hoe zij die strijd heeft gestreden, heeft ook indirect invloed gehad op hoe ik nu mijn battles aanga met God. Want wat was er gebeurd als zij haar geloof op had gegeven? Wat was er gebeurd met de familie? Ook zij heeft een basis voor mij gelegd. Wat heb je ontvangen van geestelijke ouders, van familie? Wat je nu ook in je eigen leven terugziet. We staan er niet altijd bij stil. Maar er zijn heel veel dingen waar wij zelf niet voor hebben gewerkt. Die we wel hebben ontvangen. Ik ben er zo ontzettend dankbaar voor. En ik ben me daar ook bewust van. Dat ik voor sommige dingen ook niet heb hoeven werken. Dat mijn ouders die mij hebben gegeven bijvoorbeeld. Na die verse in Timotheus zegt Paulus ook tegen Timotheus: deze God van jouw grootmoeder en jouw moeder, die geeft jou ook kracht om te lijden. Om te lijden voor mij. Die God die hen bijstond, zal ook jou bijstaan. En er zit iets in ons als mensen, dat wij, als wij zien hoe een ander iets heeft gedaan, dat we denken, oh, dat kan ik ook. Als wij zien dat God hun heeft bijgestaan, dan krijgen we vertrouwen, wow, dan zal hij ook mij bijstaan. Als ik zie hoe zij hebben gestreden met God, denk ik van wow, dan kan ik ook zo strijden met God. En dit is allemaal heel erg mooi, dit gaat over familie. Maar ik kan me ook voorstellen dat sommigen denken, ik heb geen christelijke ouders, ik heb geen christelijke familie. En dan is het goede nieuws misschien ook nog wel beter nieuws, want je krijgt allemaal geestelijke broers en zussen en vaders en moeders op het moment dat je ja zegt tegen Jezus. Dan stap je een familie in. En het haalt niet weg de pijn die er dan misschien wel ook is, maar je krijgt ook een geestelijke familie en daar zijn we gemeente voor. En ik hoop ook dat we zo naar elkaar kunnen kijken. Dus misschien heb je van je vader of je moeder geen geloof meegekregen. Maar je kent nu de vader van je geloof. En van niemand kan je een groter erfenis krijgen dan van hem. Daarnaast werkt de God van de generaties niet alleen door familiebanden, maar op allerlei manieren. Timotheus, Lois en Eunice waren geen uitzonderingen. Denk bijvoorbeeld aan Jozua. Jozua's roeping begon niet bij hemzelf, maar bij Mozes. En wie heeft het leven van Mozes gered? Jochebed en Miriam. We hadden geen Elisa zonder Elia en we hadden ook geen Salomo zonder David enzovoorts. En natuurlijk is God ook soeverein, hè? En haalt het niet weg dat soms mensen die helemaal geen gelovige familie hebben, dat God gewoon ingrijpt. En net als met Paulus, die gewoon van een ezel werd afgegooid. Ja, God is ook soeverein, dat wil ik wel even erbij zeggen. Maar er zit iets in. Dat de roeping van jou en mij gekoppeld is aan de roeping van je naaste. Ik wil ook even benoemen dat er een andere kant is. Want generaties kunnen niet alleen een basis leggen voor de volgende om op te bouwen. Ze kunnen ook achterstand creëren. Bijvoorbeeld Mozes. Die kreeg van God de opdracht om het volk Israël naar het beloofde land te leiden. Daar gebied te veroveren. Maar vanwege zijn ongehoorzaamheid kon hij het beloofde land niet ingaan. En die taak werd aan Jozua overgedragen. Dus Jozua moest nu gaan doen wat Mozes had kunnen doen. En Mozes die had 33 koningen om te verslaan. Dat is nogal een lijst. Maar raad eens hoeveel hij er versloeg. 2. 2. Dat is echt, nou ja, niet veel. Dat is duidelijk, hè? Jozua moest er nog 31 verslaan. Dus hij moest eigenlijk opruimen wat Mozes had moeten doen. En dit is een waarheid die ook nog steeds geldt. De battles die wij niet aangaan in een generatie zullen worden doorgegeven aan een volgende generatie. De koningen die wij niet verslaan in onze levens, die willen we niet, ja, die gaan dan door naar de volgende generatie. Maar ik hoop dat we juist een mooie basis kunnen leggen voor de volgende generatie. En wat ook soms koningen zijn, trouwens, in onze eigen ogen, zijn meer als sprinkhanen in de ogen van God. Was mijn punt. Een roeping staat niet op zichzelf. Je roeping is verbonden aan de roeping van je naaste. En als wij falen ook om in onze bestemming te stappen, dan falen we niet alleen voor onszelf, maar ook voor de generaties na ons. En de duivel die houdt er zo graag van om mensen te disqualificeren. Zo graag. En hij zal ook elke reden daarvoor vinden. Elke. Ook leeftijd. Je hebt niet het juiste karakter. Je hebt te veel passie, te weinig passie. Je bent te oud, je bent te jong. De duivel zal alles gebruiken om ons te disqualificeren van Gods plan. En er zullen altijd redenen zijn om binnen onze comfortzone te lopen. Ik moet ook denken aan de preek van vorige week. Om binnen die boot te blijven. En nu we aan het begin van een nieuw seizoen staan, wil ik jullie ook echt meegeven dat niemand aan de zijlijn van Gods plan staat voor deze generatie. Niemand. Iedereen heeft een unieke bestemming in zijn lichaam. Ik ga bijna afsluiten. Misschien kan Hans zo eventjes naar voren sneaken. Ja, sorry, nu heb ik het al gezegd. Nu is het niet meer zo onopvallend. Roeping, ik zei net iets over roeping. Ik wil nog even een kleine notitie over maken. Roeping maken we soms heel erg ingewikkeld voor onszelf. Maar roeping is simpelweg doen wat God van ons vraagt. Dat is ja zeggen. Roeping is ja zeggen op wat hij op je pad legt. Op wat hij jou laat zien. En dat is ook geen conference call meestal. Het is een persoonlijke roep die jij in je eigen hart ervaart. Als afsluiter mag de vlinder. Wie weet wat voor vlinder dit is? Ik ben gewoon even heel erg benieuwd. Nee. Het is een hele zeldzame vlinder, dus het was ook een hele moeilijke vraag. Maar dit is de monarch vlinder. En deze heeft een hele bizarre levensloop. De monarch vlinder begint in de lente in Centraal Mexico en vliegt dan naar het noorden. Niet zomaar naar het noorden, hij vliegt naar Canada. Van Mexico naar Canada, hij kan tot wel 5000 kilometer afleggen. En dat doet niet één vlinder. Vier generaties van deze vlinder doen erover om van Mexico naar Canada te vliegen. Oftewel, hun doel, waar zij voor leven, zit zo diep in hun DNA dat ze de weg van de vorige generatie voortzetten. Terwijl ze die vlinders helemaal nooit hebben gezien. Helemaal nooit hebben ontmoet. Nee, ze zetten de weg voor van de volgende generatie. Zo vier generaties lang. Tot ze in Canada zijn. En dan gaan ze weer helemaal overnieuw beginnen. Deze vlinders leven met een doel dat ze in hun eigen generatie niet eens bereikt zien worden soms. En dit inspireert mij gewoon enorm. Want ons doel is om Gods koninkrijk op aarde te brengen. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Op aarde als in de hemel. Voor ons geldt dit ook. We hebben ook een doel. En het maakt niet uit in welke generaties we bereikt zien worden. We hebben alle generaties nodig, alle, om dit doel te bereiken. Om zijn koninkrijk op aarde te zien. En als we geloven dat er maar één of twee of een paar generaties zijn die zijn plannen kunnen vervullen voor op deze aarde, dan denk ik dat we Gods plannen onderschatten. Zijn plannen zijn zoveel groter dan die van ons. En hij verlangt ernaar dat alle generaties instappen. Ik wil je uitnodigen om te gaan staan. En ik ga een gebed uitspreken. En dan wil ik vragen of je zover mogelijk ook blijft staan daarna. Dank u, Vader. Dank u dat u aan elke generatie belooft om uw geest over ons uit te storten, Heer. Dank u dat u niemand overslaat, dat u niemand uitzondert en dat niemand aan de zijlijn van uw plannen staat. En Heer, waar wij soms onszelf zo disqualificeren, dank ik u dat u de God bent die kwalificeert, die mensen roept. Die mensen gebruikt, ondanks onze zwakheden, onze fouten. En Heer, ik bid zo voor jong tot oud op dit moment, Heer. Heer, ik bid voor een honger. Ik bid voor een honger in onze harten. Dat we in elke generatie zullen wandelen in de volheid van uw krachten met de Heilige Geest. Dat er niemand zal achterblijven, Heer. Dank u dat u van al uw kinderen houdt, onze goede Vader. In Jezus' naam, amen. Nou, blijf even staan. Ik wil je even uitnodigen om een moment om je heen te kijken. Kijk naar alle generaties die er om je heen staan op dit moment. Ja, een beetje ongemakkelijk. Kijk naar alle generaties die er om je heen staan op dit moment. Iedereen die hier is, is uniek geschapen voor een tijd als deze. En ik geloof dat er kracht in zit als we elkaar kunnen zien voor wie we zijn. Als we het goud kunnen zien in elke generatie. Terwijl er zo wat muziek speelt, wil ik je vragen zover mogelijk om naar iemand van een andere generatie toe te gaan. Maakt niet uit of je ze kent of je ze niet kent. Maakt niet uit of ze jonger zijn of ouder. Maar ik wil je uitnodigen, loop naar iemand toe van een andere generatie. En bemoedig ze. Spreek een gebed over ze uit. Bid met ze. Zegen ze voor wat ze met zich meedragen. Eer de generatie voor wie ze zijn. En kan de volgende slide nog even op de beamer. En spreek ook de belofte van God uit die hier staan over hun leven. Die voor hun generatie gelden. Bid dat deze beloften zichtbaar gaan worden in hun leven. Hier gaan we wat tijd voor nemen. Dus pak je moment, zou ik zeggen.